God zegen.
Dank u. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met de weersomstandigheden gaat dominee Volk vanavond niet voor. Wij zingen uit de lofzang van Maria, vers 1, vers 5 en vers 6. De Heere verhoogt en hoedt het nederige gemoed. Lofzang van Maria 1, 5 en 6. Gemeente verbonden. van alle tijden en van alle plaatsen doen ook wij vanavond onze belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna uit Psalm 132, vers 11 en vers 12, met ook die regels: eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. 11 en 12 van 132. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe en genadige Heere, u de drie enige, de eeuwige, wij mogen vanuit dit Godshuis, dit gebedshuis, tot u naderen in het gebed. Heer, want u hebt zelf een weg geopend naar uw genadetroon. En u hebt het toch ook gezegd dat we met vrijmoedigheid daarover mogen toegaan, tot die troon, tot uzelf. En daar danken we u voor. Hoe bijzonder. Hoe bijzonder ook die naam Immanuel, God met ons, hemel en aarde verbonden in u, de Heer Jezus Christus. En hemelse Vader, wij danken en loven uw naam, dat u hem voor ons over had. Hoe bijzonder. Hem in wie u al uw welbehagen had, die speelde voor uw aangezicht, de verrukking van u de Vader. En dan te weten welke weg hij zou moeten gaan. En toch had u hem voor ons over, om ons alles met hem te schenken. Zaligheid, eeuwige gerechtigheid, vergeving van zonden. Al die weldaden uit uw hand. Heer, als we erover nadenken, dan hebben we er geen woorden voor en dan blijft alleen maar verwondering over en aanbidding. Hoe bijzonder dat u ook uw geest hebt gezonden om al die weldaden van u te werken in zondaarsharten, opdat het nieuw wordt, we nieuwe schepping worden voor u. En zo vanuit die herschepping een leven mogen leiden in de navolging van u. Opdat ook het verloren gegaane beeld van u door de zonde toch ook weer herschapen mag worden, meer en meer. En we meer en meer dat beeld van u gaan vertonen. Opdat we mooi zijn, schoon zijn voor u. Heer, wij bidden, maak het waar. En wat is het bijzonder dat u uw gemeente weer bijeen roept, zij het hier in dit kerkgebouw of zij het thuis. U weet van de weersomstandigheden af. Heren, maar we mogen toch als gemeente naar uw naam genoemd weten, dat we hoe dan ook met elkaar zo verbonden zijn met u rondom dat woord van u. En wij bidden u, kom zelf daarin mee. En breng alles mee. En daal laag af. En wilt u uw geestelijke zegen ons niet onthouden. Wie we ook zijn, jong en oud. Heer, ontmoet ons vanuit uw woord. Open onze harten voor het eerst of opnieuw voor u. En geef dat we niet rustig doorleven zonder u te kennen. Heer, want als daar geen verandering in zou komen, dan zou het toch omkomen zijn. En dat weten we. Heer, wij bidden u, maak uw genade waar. En als we uw woord mogen bedienen, dan bidden we u, laat onze mond en onze tong en het hart en diepste grond toch voor u wel behagelijk wezen. Heer, geef een stem om te spreken, geef woorden om door te geven. Heer, wij bidden, bedien ons vanuit uw hemel, met alles wat nodig is, opdat de gemeente gevoed en gelaafd mag worden, geestelijk voedsel mag ontvangen, om te groeien in de genade toe te nemen daarin. En Heer, zo de weg te vervolgen achter u aan. En Heer, waar we u nog niet kennen, word ons maar te sterk en overwin ons maar door dat levenwekkende zaad. Wilt u het doen? Wij bidden voor een ieder die een speciale roeping in deze dienst heeft, vanuit het bestuur, maar ook vanuit de begeleiding van de liederen die u ons geeft te zingen. Heer, we bidden voor de kosteres, we bidden voor haar die de techniek bedient, we bidden voor uw gemeente thuis. Zie in genade op ons allen neer. Vergeef al het zondige, hoor en zegen ons, om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel en allereerst in de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 34, vers 20 tot en met 24. En vervolgens uit de profetie van Micha, hoofdstuk 5. We beginnen overigens bij hoofdstuk 4, het laatste vers, en dan lezen we door in Micha 5 tot en met vers 8. Allereerst vers 20 tot en met 24 van Ezechiël 34. Daarom zegt de Heere, Heere, alzo tot hen, zie, ik zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee. Omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdringt en met uw horenen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat ze niet meer tot een roof zullen zijn. En ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. En ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden. En die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. Tot zover de lezing uit de profetie van Ezechiël. Dan Micha 4 vanaf vers 14. Nu rot u met uw benden, gij dochter der bende, hij zal een belegering tegen ons stellen. Ze zullen de rechter van Israël met de roede op het kinnebakken slaan. En gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van oud, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben en dan zullen de overige van zijn broeders zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht van de Heere, in de hoogheid van de naam van de Heere, zijn God. En ze zullen wonen, want nu zal hij groot zijn, tot aan de einde der aarde. En deze zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard en het land van Nimrod in de ingangen daarvan. Alzo zal hij ons redden van Assur, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van veel volken als een dauw van de Heere, als druppels op het kruid dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van veel volken als een leeuw onder de beesten van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, de welke, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij, dat niemand redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Gemeente, het was over de lezing uit de Bijbel. De tekstwoorden voor de preek vindt u in vers 1 van Micha 5. En gij, Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek, gekomen tot het nederige. Gekomen tot het nederige. Maar we gaan eerst nog zingen en ik heb ook de volgende afkondigingen nog voor u wat de diensten voor de kerstdagen betreft. 25 december, eerste kerstdag, hoop ik u 's morgens om 10:00 te mogen voorgaan. En om 6:30 dominee G. van Wijk uit Hedel. En tweede kerstdag, 26 december, 10:00 dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. En de collecten voor vandaag zijn eerste rondgang voor de evangelisatie in Hoorn. En de tweede collect is voor de plaatselijke gemeente en van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. En voor toekomstige data geldt zo de Heere wil en wij leven. En als voorbereiding op de preek zingen we het psalm 89 vers 15 en 18. Zijn schoonheid is vergaan. Zijn troon, die oude troon van David, ligt neergestort. 89, 15 en 18. Thank you. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 23, daarvan vers 1 en vers 2. De God des heils wil mij ten herder wezen en daarom heb ik geen gebrek en geen gevaar te vrezen. Gemeente, jongelui, het kan zomaar dat alles dor en doods lijkt. Maar dat te midden van die dorheid en die doodsheid toch even iets tot leven komt. Dat zag je pas ook in Qatar. Ik weet niet hoe u over Qatar denkt, maar alles rond dat WK en die arbeidsomstandigheden, ja, het leek toch allemaal dor en doods. Die duizenden arbeidsmigranten die omkwamen. En dan denk je, heel dat WK gebeuren, het is gewoon de dood in de pot. Maar toch, wat ik afgelopen week, of de week daarvoor, las, ja, dat leek toch even op iets wat ergens tot leven kwam, te midden van al die dorheid en die doodsheid, dat daar een voetballer vrijmoedig sprak over de Heere, hè, Cody Gakpo. En dat op een gegeven moment, hij ook met anderen ging bidden. En dat Dumfries dan op een gegeven moment zegt dat hij daar helemaal door geraakt is. En dat hem dat dichter bij God heeft gebracht. En op een gegeven moment was er gewoon een heel elftal dat zich iedere keer met elkaar afzonderde. En met elkaar ging bidden. Te midden van al die dorheid en al die doodsheid, dat er dan toch ook ineens zoiets kan ontstaan. Dat is natuurlijk wel weer heel mooi. Iets wat tot leven komt te midden van de dorheid. Wel, daar gaat het vanavond ook over. En ja, als we het dan over dorheid en doodsheid hebben, ja, dan denken we in dit verband aan Bethlehem. Eeuwen geleden kwam daar koning David vandaan. Maar wat was er van de schoonheid en de grootsheid en de majesteit van dat koningschap van David nog over? Eigenlijk niks. Het was dor en het was doods. Onaanzienlijk, onbeduidend. En betekent dat dan dat daar niks groots kan gebeuren, dat daar niks meer tot leven kan komen? Nee, dat betekent het juist niet, want God is een God die juist het kleine, het geringe naar voren haalt en die juist gekomen is tot het nederige. Voorzeker, Bethlehem had een rijke geschiedenis, want wie lag daar vlak bij Bethlehem begraven? Dat was Rachel. Ze waren toen op weg naar Bethlehem en daar vlak voor Bethlehem, daarbij de velden van Efrata, daar moest de zwangere Rachel haar zoon ter wereld brengen. En dat is natuurlijk vreselijk, onderweg en dan een kindje dat geboren moet worden. En het was een hele zware bevalling en het kindje werd geboren, een jochie. En in haar doodsstrijd, want ze zal dit niet overleven, in haar doodsstrijd geeft ze dat jochie nog heel snel een naam, Ben-Oni. Zoon van mijn smart betekent dat. En ze sterft en ze wordt daar begraven. Zoon van mijn smart, ja. Vader Jacob noemt die jongen later Ben-Jamin. Zoon van mijn rechterhand. Er wordt wel gezegd dat de geboorte van dit kind een profetie was voor een andere geboorte in Bethlehem, de geboorte van de Heer Jezus. Zijn geboorte was eigenlijk ook de geboorte van een smartekind. Ik denk aan Jesaja 53, man van smarten. En wat zei Simeon ook heel profetisch tegen Maria, dat er een zwaard door haar ziel zou gaan vanwege dat kind. Smartekind. Aan de andere kant ook zoon van mijn rechterhand. Want wat belijden we? Zittend aan de rechterhand van de Vader. Dat is één ding over Bethlehem. Rachel die daar begraven ligt. Maar er is veel meer. Want wie kwam er, jongens, meisjes, ook uit Bethlehem? Dat was Naomi. En Naomi die was uitgeweken vanwege de hongersnood naar Moab. En wie bracht ze mee die daar ook kwam wonen in Bethlehem? Haar schoondochter, Rut. En Rut die trouwt met Boas. En dan krijgen ze een zoon. En dat is Obed. En Obed die krijgt later ook weer een zoon. En dat is Isaï of Jesse. En die krijgt ook weer een zoon. En dat is dan David. En dat wordt de koning. Maar, en dan denk je, Bethlehem wordt groot. Want de koning komt voort uit Bethlehem. Maar kiest David Bethlehem als residentie? Nee, hij kiest Jeruzalem als residentie om van daaruit koning te zijn. En op een gegeven moment zie je dat Bethlehem kleiner en kleiner wordt. En dan is het op een gegeven moment zo ver dat Bethlehem niet eens meer een duizendtal kan leveren voor het leger. Zo weinig. Ja, kan eigenlijk Bethlehem nog, terwijl andere plaatsen dat nog wel konden. Bethlehem kon dat niet meer. En de Heere, gaat hij dan dat kleine Bethlehem voorbij? Denkt hij dan, nou ja, Bethlehem, dat stelt niks voor meer. Ze kunnen nog niet een duizendtal voor het leger leveren. Dus ja, daar kijk ik eigenlijk verder niet naar om. Nee, juist niet. De Heere is zo anders. Hij ziet juist het geringe aan. En dat is toch ook een lijn die door heel de Bijbel loopt. En dat zie je al heel snel. Aan het begin al, dan heb je Kain en Abel. En Kain is stoer en sterk. En Abel, zijn naam betekent briesje. Dus je hoeft eigenlijk maar te blazen en hij zou bijna omvallen. Stel niks voor. En wie verkiest de Heere? Abel. En dan later, we hebben daar in de preek bij stilgestaan, dan zie je die twee broers, halfbroers, Ismaël en Isaac. En Ismaël, dat is, de engel had dat voorzegd, zou een woudezel, een wilde ezel van een mens zijn. Stoer, sterk. En dan, ja, die ander, Isaac, was dat niet zo. En toch verkoos God Isaac. En dan heb je ook weer dat bij Esau en Jacob. Esau, de man van het wildbraad. En Jacob die zijn moeder graag helpt in huis en zo. En toch verkiest God Jacob. En zo was het ook met David. Want zijn broers, die groter waren dan hij, Die waren allemaal de revue gepasseerd om te kijken of dat geschikt zou zijn voor een koning. Maar Samuel ging zo voorbij. En dan moet David uit het land komen. En die wordt verkozen. Ik denk ook aan wat Maria zong in haar lofzang. Het Magnificat. Hij heeft machtigen van de troon gestoten. En nederigen heeft hij verhoogd. Gemeente, Gods werken gaan via het kleine, het geringe. En als hij geschiedenis gaat schrijven, dan haalt hij juist het geringe naar voren. En dan denk je, Jeruzalem dan, dat is toch de stad van God, de stad van de vrede. Daar staat toch het huis van God, de tempel, daar heb je toch de altaren, daar heb je de priesters, de priesterdienst. Jeruzalem is toch het hart van de aarde. En ja, Jeruzalem representeert toch de heerlijkheid van God. En de psalmdichters bezongen de stad, Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden nu poorten in. Maar Jeruzalem was toch een beetje hoogmoedig geworden. Zelfverzekerd. En Jeruzalem had zoiets, wij zijn onoverwinnelijk. En de profeet Micha, die moet het oordeel aankondigen over de stad. Bovendien, dat koningschap van David, de eeuwen door. Wat bleef er op een gegeven moment eigenlijk nog van over? Misschien vond u het een beetje apart dat ik dat laatste vers uit Micha 4 nog las. Toch hoort dat laatste stukje van Micha 4, dat laatste halve vers, er helemaal bij. En dat zijn woorden die Micha al heel profetisch spreekt. Want wat Micha daarvoor zegt, dat gebeurt pas meer dan 100 jaar later. En Micha profeteert daar hier al over. En dan zegt Micha dat ze met de roede de richter van Israël, op het kinnebakken, op de kaak zullen slaan. En die rechter is de koning uit het huis van David. En wie bedoelt Micha, de laatste koning uit het koningshuis van David? En wie is dat? Zedekia zal dat zijn. Maar dat duurt nog een hele tijd voor hij koning wordt. En deze koning, die wordt op een bepaalde manier op zijn, ja, in zijn gezicht geslagen, zou je kunnen zeggen. Hoe gebeurt dat wel? Op een gegeven moment, meer dan 100 jaar later, dan wordt Zedekia inderdaad koning. En de profeet Jeremia is er dan. En Jeremia, die waarschuwt Zedekia, die zegt, Zedekia, koning, moet u luisteren. Eén ding moet u niet doen, u moet zich niet verzetten tegen Babel. Want als u dat doet, zal Babel komen en ze zullen u overmeesteren en ze zullen het hele rijk overmeesteren en wegvoeren. Maar Zedekia had zoiets van, ja kom, ik ben er ook nog. En natuurlijk ga ik me verzetten tegen het vijandige Babel. En hij sluit in het geheim een verdrag, een bondgenootschap met Egypte tegen Babel. En de koning van Babel komt erachter. En de koning van Babel die komt met zijn legers richting Jeruzalem. Jeruzalem wordt ingenomen. De koning wordt gevangen genomen. En hoe wordt hij dan in zijn gezicht geslagen? Wel, hij moet het meemaken dat zijn zonen gevangen genomen worden. En voor zijn ogen worden ze gedood. En dan worden hem daarna zijn ogen uitgestoken. Nou, dan word je wel erg in je gezicht geslagen als dat gebeurt. Gemeente, we leven in Advent. En als je dit zo leest over een koning die op het kinnebakken geslagen wordt en die gevangen genomen wordt, dan doemt er ineens een andere koning op. Niet de koning met een kleine letter, maar een koning met een hoofdletter. Koning Jezus, koning der Joden. En was hij ook een ongehoorzame koning? Dat hij niet luisterde naar profeten van de Heere of naar de Heere zelf? Nee, hij was juist één en al gehoorzaamheid. Hij kwam niet voor zichzelf. Koning Zedekia, die was er voor zichzelf. En die heeft uiteindelijk zijn volk verkocht. Maar deze koning, koning Jezus, die kocht zijn volk. Die kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Zo'n totaal andere koning. Gemeente, laten we eerst nog even letten op dat kleine plaatsje Bethlehem. Als de wijzen uit het oosten in Jeruzalem vragen naar de pasgeboren koning der Joden, dan verwijzen de overpriesters en de schriftgeleerden naar onze tekst. Ze weten het precies. In Bethlehem, daar moet de Messias geboren worden. Zo stond het beschreven. Maar dat zou je na de wegvoering van die laatste koning, van koning Zedekia uit het huis van David, toch nooit meer verwachten. Het leek erop dat het voor het volk Israël echt over en uit was. Zeker voor het huis van David. Daar hadden ze het naar gemaakt. Maar, dan vergeten we één ding. 2 Samuel 7. Daar had God een bijzondere belofte gegeven. Want daar spreekt de profeet Nathan en dan zegt hij dat het koningschap van het huis van David blijvend zal zijn. Daar komt geen eind aan. Aan het koningschap van het huis van David, hoe het ook afgelopen lijkt te zijn. En ik denk ook aan Psalm 89. En die psalm hebben we gezongen. Daar zingt de dichter dat Davids nageslacht, Davids zaad, voor eeuwig zal bestaan. Daar zorgt God voor. De Heere gaat ermee door. En al lijkt het afgelopen bij koning Zedekia, God gaat er weer een nieuw begin mee maken. En daar gaat onze tekst over. Daar gaat het niet over het voorname Jeruzalem. Je zou denken, daar gaat God een nieuw begin mee maken. Daar komt de Messias. Daar gaat het gebeuren. De koningsstad. Nee, het gaat gebeuren in Bethlehem. En eigenlijk, als het gaat over de komst van de Messias, is het ook niet zo vreemd dat hij in Bethlehem geboren wordt. Waarom? Wat betekent Bethlehem? Bethlehem betekent broodhuis. Huis van brood. En wie is het levende brood dat uit de hemel neerdaalt? Dat is Jezus. Dat is de Messias. En daarom kan het toch ook niet anders dan dat hij juist neerdaalt in die plaats die Bethlehem heet. Broodhuis. Aan de andere kant, ja, is er nog iets met Bethlehem. Want dat woord lechem vanuit het Hebreeuws, daar is ook nog wel iets mee aan de hand. Want de stam van het woord voor oorlog komt in dat Hebreeuwse woord voor lechem ook voor. En dat betekent dat ergens Bethlehem ook een huis van oorlog is. En dat merk je ook. Ik weet niet of u of jij ooit in Bethlehem geweest bent. Maar als je bijvoorbeeld met een reisgezelschap bent en je bent in de bus en je nadert dan Bethlehem, dan stopt de bus. En dan stapt de Joodse gids, als je die bij hebt, die stapt uit. En die gaat niet mee naar Bethlehem. Absoluut niet. Bethlehem is namelijk bezet Palestijns gebied. En daar mag een Joodse gids absoluut niet in. Huis ergens ook van oorlog. En juist daar daalt de vrede voor neer. Te midden van de gebrokenheid, te midden van oorlog, hij die vrede is. Die shalom brengt. Vrede op aarde en vrede in mensenharten. En gemeente, dan lezen we in onze tekst dat uit u, dat kleine stadje Bethlehem, mij zal voortkomen. Uit Bethlehem komt mij, en dat betekent voor mij. Voor God. Voor God de Vader. De Messias komt in de eerste plaats naar de aarde voor de Vader. En dat is eigenlijk best apart. Want wij belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En wij gaan er toch heel vaak vanuit van de Heer Jezus die kwam in de eerste plaats naar deze aarde voor ons. Om ons zalig te maken. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar in de eerste plaats kwam de Messias voor de Vader. Om zijn wil te doen en de toren die er was door de zonde tussen God en ons. Die toren te stillen. En je ziet het ook bij de Heer Jezus die altijd weer erop wees dat hij kwam om de wil van de Vader te doen. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. En dan denk ik ook aan zijn angst in Gethsemane. En ondanks zijn angst dan bidt hij toch dat niet zijn wil hoeft te geschieden, maar de wil van de Vader. Dat is zijn eten en zijn drinken om de wil van de Vader te doen. Dat de toorn van de Vader over onze zonden gestild zal worden. En als we dan verder kijken in de tekst, dan staat er dat degene die uit Bethlehem voortkomt, de Messias, een heerser zal zijn. En dat is eigenlijk best apart. Want het woord heerser, wat betekent dat hier? Dat betekent koning. En dat dus uit Bethlehem voortkomt, geboren wordt, de koning. Een koning. Waar is de geboren koning der Joden, roepen de wijzen uit in Jeruzalem. Apart, hè? Dat er een koning wordt geboren. Gebeurt toch nooit? Er wordt normaal altijd een kindje geboren, wees eerlijk. En er kan een prinsje geboren worden. En een prinsesje. Maar het gebeurt nooit dat er een koning geboren wordt. Een koning word je. Maar je wordt niet als koning geboren. Maar hier, de Heer Jezus, die wordt geboren al als koning. Waar is de geboren koning der Joden? En gemeente ook over ons, over u en jou en mij, wil hij koning zijn. Om in ons leven, hoe jong we ook zijn, zijn koninkrijk op te richten. En dat wij volgelingen van hem zijn. Dat we hem volgen en dat we ons leven in zijn hand geven. En ja, dat we ook niets liever willen dan hem dienen. Iedere dag opnieuw vanuit de zelfverloochening en het volgen van hem. Gemeente, ik kan me voorstellen dat als u of jij dit woord heerser leest, dat je denkt van oei, ja, het Bethlehem, de Messias, een heerser. Heerser, dat roept bij ons toch een stukje weerstand op. Hè? Dan denken we aan Poetin en Kim Jong-un en zo. En dat soort mensen. En dan hebben wij zoiets heersers. Nou, nee, even niet. Geldt dat negatief in oog voor de Heer Jezus? Heerser. Koning. Is hij iemand die komt om gediend te worden? Nee. Zo heel anders. Juist om te dienen. Een dienende koning. En dat wordt ook heel duidelijk in vers 3. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heer. Deze koning is een herderkoning. En ja, dat wijst al op het goede herder zijn van deze koning. Hij zal zijn schapen weiden in de kracht van de Heer. En als we even terugbladeren in de profetie van Micha, hoofdstuk 2, dan gaat het daar over de doorbreker. En daar wordt ook de Heer Jezus al mee bedoeld. En wie is de doorbreker? Dat is in een kudde schapen de leider van de kudde, die voorop gaat. Die de leiding heeft. En die ook wel belhamel genoemd wordt, omdat de leider op een gegeven moment een bel om zijn nek kreeg. Ja, het gaat hier over een herderkoning die de schapen wijdt in de grazige weide en ze voert aan de stille wateren. En de goede herder die zijn leven geeft voor de schapen is hij, die de schapen kent en die door de schapen gekend wordt. En we hebben niet zomaar ook Ezechiël 34 gelezen. Daar lezen we dat de Heere een herder zal doen opstaan over zijn schapen. Om zijn schapen te weiden en een herder voor hen te zijn. En wie is die herder dan, zegt Ezechiël? Dat is mijn knecht David. En knecht met een hoofdletter. En die zal herder en vorst zijn in hun midden. Met een hoofdletter. En het mag duidelijk zijn dat met die herderkoning in Ezechiël al de Heer Jezus wordt bedoeld. Die heerser, herderkoning. Aan de ene kant koning, dienend om de schapen te weiden in de grazige weiden en te voeren aan de stille wateren. Gemeente, wat is het goed en wat is het heerlijk om een schaap van die herder te zijn. Om bij zijn kudde te horen, om geleid te worden door hem. Verzorgd, bewaard, gekend te zijn door hem. En dan als we de tekst verder lezen, Dan staat er dat zijn uitgangen zijn van ouds, van oude tijden, van oudsher. De uitgangen van de Messias, die komen zo. Micha zegt, zijn uitgangen, zijn oorsprong wordt ermee bedoeld. Die oorsprongen die zijn van ouds. En wat bedoelt hij dan met van ouds? Die liggen in Bethlehem. Die liggen daar bij David. Het koningschap van David. Daar ligt de oorsprong van deze herder, koning. En zeker het is door een crisis gegaan. Want die veelbelovende stamboom van koning David, die was afgehouwen. Jesaja 53, dorre aarde. Afgehouwen stronk was er nog over en dat was alles. En dan denk je, het is de dood in de pot. En wat profeteerde Jesaja? Dat er een twijgje, een lood, zou voortkomen uit die afgehouwen stronk. En uit die dorre aarde, daar zou vrucht voortkomen. Leven. De Messias zelf. Ik denk ook aan wat Amos profeteerde in hoofdstuk 9. Op die dag, zegt de Heer, zal ik de vervallen hut van David oprichten. Die hut was vervallen. Wat was er nog van over? Maar, zegt Amos, er komt een dag. En dat zegt de Heer via Amos. Er komt een dag dat ik die vervallen hut weer ga oprichten. Gemeente, als het gaat over de oorsprong van de Messias, dan ligt die oorsprong daar in het Bethlehem van koning David. En daar zingt Psalm 89 ook over. En dan tenslotte, dan wijst Micha erop dat die herderkoning zal voortkomen van de dagen der eeuwigheid. En dat geeft de exegeten toch wat problemen. Bijna alle exegeten zeggen, die dagen der eeuwigheid, daar wordt precies hetzelfde mee bedoeld. Micha zegt die twee keer hetzelfde. Zijn oorsprong is van oude tijden. Dat ligt daar bij koning David. En als Micha het heeft over zijn oorsprong, ligt in de dagen der eeuwigheid, dan bedoelt hij precies hetzelfde ook daar in Bethlehem. En dan denk je, hoe kan dat dan? Nou, dat kan omdat eeuwigheid, het woord wat in het Hebreeuws voorkomt voor eeuwigheid, dat kan eeuwigheid betekenen, maar het kan ook lang geleden betekenen. Het kan allebei. En meestal exegeten zeggen van, nou, hier betekent het lang geleden, de tijd van koning David. Maar, als we de kanttekeningen van de Statenvertaling erop naslaan, dan zeggen zij van, ja, maar je moet het niet alleen lezen dat dat van oude tijden is, maar dat het ook werkelijk van eeuwigheid is. De Messias is werkelijk van eeuwigheid. En dat is natuurlijk ook zo. Want de Messias heeft nooit een begin gehad. Hij was er van eeuwigheid. En hij beloofde naar de aarde te komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En in het Oude Testament dan zie je al dat hij een aantal keren verschijnt als de engel des Heren, zomaar, vaak in de gestalte van een engel, zomaar op deze aarde. Gemeente, dat betekent dat we de afkomst, de oorsprong van de Messias in de eerste plaats moeten zoeken in Bethlehem, dat huis van David, maar over Bethlehem heen ook in de eeuwigheid zelf. Het eeuwige woord dat in de tijd vlees is geworden. En gemeente, reken maar dat als de Heer Jezus in de volheid van de tijd naar deze aarde komt en de hemel verlaat, dat het dan een verdrietige dag in de hemel is. U moet zich voorstellen, je moet je voorstellen, jongens en meiden, je moet je voorstellen, wat was Wat was de vreugde in de hemel vooral? Dat was vooral de Heer Jezus. Zijn aanwezigheid. Zijn heerlijkheid. Die vervulde de hemel. En natuurlijk ook de heerlijkheid van de Vader. En je had daar de engelen die zongen. En ja, het was natuurlijk geweldig in de hemel. Maar dan degene die juist zo belangrijk was, omdat hij de vreugde van de Vader was. Die besluit dan de hemel te verlaten en naar de aarde te gaan. En ze beseffen in de hemel waarom, dat hij daar moet sterven en dat hij naar vijandig terrein gaat. Het troetelkind van de Vader, de tweede persoon van het goddelijke wezen, dat speelde voor het aangezicht van de Vader. Dat kind waar de Vader al zijn welbehagen in had, dat kind ging de hemel verlaten. En dan denk je, wat moet dat een blijdschap gegeven hebben in Bethlehem? Iemand die zoveel vreugde brengt. En die dan in Bethlehem komt. Dat kleine Bethlehem. En gaf het daar die vreugde? Werden de vreugdevuren ontstoken? Zonder de mensen op de uitkijk? En om hem te begroeten? Helemaal niks. Er was niemand die door had. Mensen waren gewoon aan het werk. Terwijl de grootste dingen gebeurden. In hun midden. Gemeente, thema van de preek. De Heere ziet neer op het nederige. Op datgene wat vanuit zichzelf niets is. Dat kleine Bethlehem. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Op datgene wat in onze ogen gewoon eigenlijk niet meetelt. Misschien wel onwaardig is. Wij leven in een tijd waarin velen het heel belangrijk vinden zichzelf heel groot te maken. En op Facebook en zo ook als heel belangrijk neer te zetten en heel veel dingen te posten. Om maar te laten zien hoe belangrijk wij zelf zijn. Maar is dat nou voor God ook zo belangrijk? Kijkt God ook zo? Kijkt hij van, oh, hoe groot zijn ze en hoe glansrijk? Wel, nee. God kijkt zo anders. Vondel, de dichter, die dichtte eeuwen geleden al, de hemel heeft het kleen verkoren. Het kleen is dan het kleine, het geringe. God heeft het geringe verkoren. Gemeente, als er ooit iemand geweest is die de nederigheid, de ware nederigheid, de echte ootmoed heeft voorgeleefd, dan was Jezus het. Denk maar aan de voetwassing. En vandaag houdt hij ons ook nog steeds voor, leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. En wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. In de brief aan de Colossenzen gaat Paulus er ook op in. En dan beschrijft Paulus het eigenlijk, ja, een beetje ironisch. Want dan waarschuwt hij tegen mensen die eigenlijk een beetje nederig, hoogmoedig zijn. Ze doen zich nederig voor, maar ze proberen juist via die weg in aanzien te komen. En Paulus ontmaskert het. Gemeente, dan nog iets. We lezen in vers 3. Dat die koninklijke herder zijn schapen zal weiden. In de kracht van de Heere. Met hem. En dat mogen we elkaar voorhouden. Met hem zal ons niets ontbreken. Ik zei al. Die goede herder, die voert zijn schapen naar de grazige weide van het woord, om geestelijk voedsel uit zijn hand te ontvangen. En hij leidt ze aan stille wateren, om daar tot rust te komen. En in Openbaring 7 lezen we dat hiervoor zegt wordt dat hij zijn schapen zal leiden naar de levende fonteinen der wateren. Helaas zijn er veel dwalende schapen. Als u of jij een dwalend schaap bent, dan ben je echt in gevaar. We hebben tegenwoordig wolven in ons land en er zijn eigenlijk weinig grotere vijanden voor schapen dan wolven. Maar zo is het ook in het geestelijke. Overal loeren wolven op de schapen van de goede herder. Het gevaar loert in wezen overal. En toch zal de goede herder ervoor zorgen dat zijn schapen, al de zijne, thuis zullen komen in de eeuwige schaapskooi. Gemeente, met die herder hebben we toekomst. Eeuwige toekomst. En als je nog niet bij zijn kudde hoort, stel niet uit. Hij kwam juist om het verlorene te zoeken, dat te trekken, dat in te winnen, om zijn onderdaan te zijn. Gemeente, tenslotte, we weten dat schapen de stem van de herder horen. Laat het ook zo in ons leven zijn, dat we afgestemd zijn op zijn spreken. Ik weet het, er komen heel veel piepjes ieder moment binnen. Maar het gaat erom dat we een antenne hebben ontwikkeld naar boven. En ja, het geestelijke spreken ontvangen. Zijn stem verstaan. Hij spreekt, gewis, tot elk die voor hem leeft. En gemeente, dan denk ik ook aan dat koninklijke van die herder koning. Wat een rust om het roer van ons leven in zijn hand te leren leggen. Ik denk aan dat oude lied. Nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Alles van ons leven, ons doen, ons denken, ons laten, onze begeerten, onze verlangens, onze woorden, onze tijd. En rijk om met al het onze hem aan te hangen, hem lief te hebben, hem te dienen. Amen. Gemeente, laten we danken. Heer, wij danken u dat u een God bent die omziet naar het geringe. Dat u juist dat verkiest. Dat u daarin zo anders bent dan wij mensen van nature. U bent het die het nederige verhoogt. En daar mocht Maria al van zingen. Heer, hoe bijzonder dat u, Heer Jezus Christus, de grote koning, de koning der koningen, juist geboren wilde worden in dat nederige Bethlehem. Dat u kwam om de toorn van de Vader te stillen over onze zonde. Heren, we belijden het u, dat wij vanuit onszelf nooit voor u zouden kunnen bestaan. Hoe bijzonder dat u kwam om uw bloed te geven, dat verzoenende bloed, dat reinigt van alle zonden. Heren, wij bidden, doe ons er allen deel aan hebben of deel aan krijgen. Heb dank dat u kwam als koning, om uw koninkrijk op te richten in onze harten. En geef maar dat we van harte onderdaan mogen zijn van u. Vanuit de liefde van ons hart, om u te volgen, waar uw weg ook is. Heer, heb dank voor dat dienende koningschap van u. Niet heersend, maar vanuit het herder zijn voor de schapen. Uw naam zij geprezen. Heer, wij bidden u, als wij het nog verwachten van ons eigen koninkrijk, breek het maar af en richt uw koninkrijk op in ons aller hart. Heren, mogen we zo voor elkaar bidden, voor de gemeente in alle verbanden, waar gebrokenheid is, waar moeite is, waar zorg is, waar pijn is, waar verdriet is, rouw, waar psychisch leed is. U weet alle dingen, waar kuren ontvangen worden. Heren, waar mensen misschien wel opstandig zijn omdat het allemaal zo anders gaat dan dat we gehoopt hadden en verwacht hadden. Ach, Heere, uw weg is soms door de zee, door de diepte. Maar wij bidden u, wilt u juist daar als die herderkoning aanwezig zijn. En die schapen die het zo moeilijk hebben. O Heere, wilt u ze maar dragen in uw armen. En eenmaal veilig binnenbrengen. Heren, zo bidden we voor een ieder persoonlijk. U kent ons, als we jong zijn of ouder. U weet van alle dingen ook waar we mee kunnen worstelen. Ach, Heren, mag er steeds weer die levende band met u zijn om alles bij u te brengen. Heren, zo bidden we ook voor onze broeder die zich voorbereidt op het ambt van dienaar van het woord. En toch ook daarin met de studie volop bezig is. Heren, wilt u die studie bekronen en daarin uw zegen geven. Ook in de voorziening van een gemeente op uw tijd om die te mogen dienen. En zo ook daarin tot rijke zegen te zijn. Heer, wij bidden voor ons land, ons volk, onze overheid. Ook onze lokale overheid. Burgemeesters en wethouders. Maar ook gemeenteraadsleden. Heer, geef steeds weer wijsheid om met wijsheid te besturen. En vanuit de eerbied voor u en uw woord. Heer, zo bidden we voor een wereld waarin heel veel slavernij voorkomt, in welke vorm dan ook. We kunnen op allerlei manieren slaaf zijn, vooral ook van de wereldse dingen en van het geld, van de mammon. Heer, wij leven in een wereld waarin het recht verdraaid wordt, waar het egoïsme hoogtij viert, wilt u zich nog ontfermen. En zo bidden we om vrede waar het oorlogsgeweld nog steeds doorgaat. U die kwam als vredevorst, te midden van een wereld waar het oorlogsgeweld ook woedde. Ach, Heere, wilt u uw vrede maar bewerken. Tussen de volkeren om in harmonie met elkaar te leven, maar vooral ook in de harten om daar uw koninkrijk op te richten. Heere, zo bidden we voor ons land, ons volk, ons vorstenhuis. Wilt u ook daar nabij zijn en geef ook dat zij een voorbeeld mogen zijn voor land en volk. Zo bidden we voor uw kerk wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Zegen het getuigend gesprek met uw volk Israël, dat u de Christus der schriften bent, ageren en wilt u uw belofte dan ook daarin heerlijk vervullen. Zo bidden we u, doe ons in deze adventstijd vooral ook maar heen zien naar uw tweede komst. En mag er ook iets van verwachting zijn, iets van verlangen naar die dag waarop u komt en alles nieuw zult maken. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Heb dank voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Heer, wij bidden u als de wegen misschien glad zijn. Misschien wel heel gevaarlijk. Wilt u bewaren en ons allen weer veilig thuis brengen. Tot zegen stellen. En ook deze week toch weer voor ons zorgen, ook in geestelijk opzicht. En ook als gemeente elkaar weer bij elkaar brengen. Als het uw dag is, als de deuren van uw huis weer open gaan voor het kerstfeest of op de kerstdagen, opdat uw woord zijn voortgang mag hebben. Hoor en zegen ons. Vergeef wat niet goed was. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draag met jullie de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
God zij.
Dank u. wel.